Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op dinsdag 21 november is overleden zuster Cornelia Willemsen van Vliet in de leeftijd van 84 jaar. De rouwdienst wordt morgen om 12:30 gehouden in de kapel van de begraafplaats Oud-Eikenduinen, waarna aansluitende begrafenis zal plaats hebben. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103 vers 8 en 9 hier in de kerk zo mogelijk staande. Psalm 103 vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En in het 9e vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We noemden u Psalm 103 vers 8 en 9. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Hebreeën 6, de eerste 8 versen. We noemden u Hebreeën 6, de eerste 8 versen, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En antwoord daarop zingen we uit Psalm 111, het 5e vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Hebreeën 6 tot en met vers 8. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord van God en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde, die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Tot zover de schriftlezing.
We zingen, terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk, uit Psalm 105, vers 4, 5, 6 en 24. Vier, gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. De Heer is onze God, die de aard alom door zijn gericht vervaart. En wat er verder volgt, Psalm 105, vers 4, 5, 6 en 24. Thank you. Gemeente, de laatste keer ging het in zondag 36 over het lasteren, over het uitdrukkelijk kwetsen en vernederen van de naam des Heren. We lazen toen in Leviticus 24 van een ruzie tussen twee mannen, waarbij een van de twee nadrukkelijk de naam lasterde. Hij doorstak die naam en vloekte. Later was er de vloekende Goliath in 1 Samuel 17, de vloekende Simei, 2 Samuel 16, en voor de poorten van Jeruzalem stond de vloekende Rabsake, 2 Koningen 18, allemaal mensen uit het Oude Testament die de naam van de Heere gevloekt en gelasterd hebben. En in het Nieuwe Testament is er Paulus die zegt, als hij terugkijkt naar zijn leven, ik, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het, en nu zegt Paulus iets opvallends, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid, in 1 Timotheus 1. Voordat we vandaag verder gaan met zondag 37, wil ik daar graag nog wat dieper op ingaan. Er is kennelijk verschil. Paulus lasterde in onwetendheid. Onwetend. Dat is geen excuus, maar dat wil zeggen niet willens en wetens, niet tegen licht en genade in. Maar in ongeloof, omdat hij nog leefde in duisternis zonder geestelijk verstand. Dat raakt aan een punt waar sommigen van ons veel zorg en strijd over kennen. Als zij innerlijk geplaagd worden door vloekgedachten of door godslasterlijke inwerpingen, die te erg zijn om uit te spreken. Als zij gehinderd worden door voorstellingen in hun gedachten die godslasterlijk, godonterend, vunzig en vuil zijn. Of als zij innerlijk benauwd worden door angst, straks komt het er ineens uit, die harde vloek. Juist op de heiligste momenten, onder het gebed, bij het Bijbellezen of aan het heilig avondmaal. En de vraag die dan bij hen naar boven komt is, is dit wat ik doe, wat ik denk, niet juist willens en wetens zondigen? Is dit niet wat in de Bijbel heet zondigen met opgeheven hand, nummer 15? Ben ik niet bezig met de onvergeeflijke zonde? Is dit niet wat heet de lastering tegen de Heilige Geest, waarvan de Hebreeënbrief zegt, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord van God, de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Er is een zonde, die we de zonde tegen de Heilige Geest noemen. De lastering van de Heilige Geest. Eén zonde die onvergeeflijk is. Als je die gedaan hebt, is het onmogelijk om alsnog bekeerd te worden. Maar de vraag is, welke zonde is dat? Voordat we verder gaan met zondag 37, blijf ik met die vraag nog even hangen bij zondag 36, die gaat over de lastering van de naam van God. Dit is de vraag, wat is die lastering tegen de Heilige Geest? Wat is die onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest? Misschien is het wel gemakkelijker te zeggen wat het niet is, dan om te zeggen wat het wel is. Ten eerste, het is niet hetzelfde als het weerstaan van de Heilige Geest. Als het zich verzetten tegen, als het vechten tegen zware overtuiging. Kijk maar naar Saulus van Tarsen. Hij vecht tegen het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Hij slaat als een ploegende os tegen de prikkels. Hij ziet en hij weet het, de mensen die hij vervolgt, die leven met God. Die sterven met God. Maar toch gaat hij door. totdat hij niet verder kan en de geest hem overwint. Eerst heeft hij de Heilige Geest weerstaan, maar toen is hij door de geest overwonnen. Want hoe hard je ook verzet tegen de geest en tegen het woord van het evangelie, als God werkt, wie zal het dan keren? Wie kan het dan tegenhouden? Ten tweede, de zonde tegen de Heilige Geest is niet hetzelfde als zonde doen, terwijl je weet dat het zonde is. David wist dat hij geen overspel mocht plegen. Hij wist dat hij Uria niet mocht doden. Gods kinderen zondigen in die zin niet onwetend. Ze hebben, nee, dat is geen excuus. Ze hebben, Gods kinderen hebben wel een strijd te voeren tegen hun zondige ik. Tegen hun zondige oude mens. De lastering van de Heilige Geest is in de derde plaats niet hetzelfde als een koud hart, als grovige onverschilligheid, als ultiem ongeloof tot op het sterfbed toe. Bidt Stefanus niet stervend voor zijn moordenaars: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten wel wat ze doen, maar rekent u hen dit alstublieft niet toe? En wat denkt u van de moordenaar aan het kruis? De weg naar de hemel bleef tot het laatst toe voor hem open. De zonde tegen de Heilige Geest is in de vierde plaats niet hetzelfde als het bewuste, jarenlange verzet tegen het evangelie. Als de bewuste weigering om genade aan te nemen. Want hoeveel vijanden van Christus, die hem zelfs gekruisigd hebben, gaan na de Pinksterdag alsnog voor hem buigen? Hoe groot uw zonden ook zijn, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u uw zonden van voor de ogen van de Heere wegdoet en hem om genade bidt. Wat is die ene onvergeeflijke zonde dan wel? Wat is de lastering tegen de Heilige Geest dan wel? Ik wil u in deze leerdienst graag meenemen langs een aantal schriftplaatsen, langs een aantal Bijbelversen. Dat is zeker niet bedoeld als een academische verhandeling, maar vooral tot troost van hen die daarmee worstelen. Ik zal u meenemen langs een vijftal Bijbelteksten. De eerste Bijbeltekst staat in Matteüs 12, vers 31, waar de Heere Jezus zegt: Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Alle zonden kunnen vergeven worden, slechts één niet. Dus als we hierover nadenken, dan komen we straks niet tot de conclusie dat het vijf verschillende zonden zijn. Er is er maar één, hier genoemd, de lastering tegen de Heilige Geest, zonde dus tegen het derde gebod. Dus hoe zwaar onze zonden ook zijn, tegen het zesde, zevende, achtste gebod en alle andere geboden, al zijn ze scharlakenrood, de Heer is bereid om ze wit te wassen door het bloed van zijn Zoon. Wat is er precies aan de hand in Matteüs 12? De Heer Jezus werpt door de Heilige Geest de duivelen uit. Er ligt beslag. Dit is de hand van Gods majesteit. Dit zijn Gods grote daden. Maar dan ineens doorbreken de fariseeën de heilige huiver. En ze zeggen in het publiek en openbaar: Hier gooit de ene duivel de andere eruit. Met andere woorden, dit is duivelswerk. En dan noemt de Heere Jezus in een indringende waarschuwing het eerste aspect van deze onvergeeflijke zonde. Het is publiek, lasterend zeggen van het bijzondere werk van de Heilige Geest. Dit is duivelswerk. Het is dus niet het heimelijk, het in je hart verdenken van Gods werk. Het is niet het heimelijk in je hart denken, hij of zij is geen kind van God. Maar het is het publieke, publieke lasteren van het bijzondere werk van de Heilige Geest, om andere mensen daarmee te misleiden. De tweede Bijbeltekst staat in Lucas 12, vers 8 tot en met 10, waar de Heer Jezus zegt, en ik zeg u, een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een iegelijk die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Het gaat hier om een andere situatie. Je zou kunnen zeggen, er zijn tijden van onwetendheid, zoals hier en zoals later bij Paulus. Mensen stoten zich in blindheid aan het woord van de zaligmaker en spreken het tegen. Maar als straks de Heilige Geest gekomen is, als het heel dichtbij gekomen is, je weet het, je hebt het geproefd. Als je dan afvalt van de belijdenis en publiek in het openbaar het geloof verloochent, dat is onvergeeflijk. Dus goed vasthouden, dit is het tweede aspect. Het eerste aspect is, het is publiek het werk van het Heilige Geest lasteren. Het tweede aspect wat we nu gezien hebben, is het afvallen van het geloof. De derde Bijbeltekst waar ik u op wil wijzen, staat in 1 Johannes 5, vers 16b. Waar Johannes schrijft, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Waarom is er geen vergeving voor die zonde? Niet omdat het offer van Christus te klein is, maar omdat die vergeving niet meer gezocht wordt. Wie willens en wetens Christus en de invloedssfeer van de geest achter zich laat, een openlijk de zijde van de Satan kiest, die vraagt niet meer om vergeving. De vierde Bijbeltekst is ons eerder voorgelezen uit Hebreeën 6, de versen 4 tot en met 6, want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn, dat wil zeggen, het licht van het evangelie heeft nadrukkelijk op hen geschenen, en de hemelse gaven gesmaakt hebben, zo dichtbij is het geweest. Ze hebben het in hun mond geproefd. Ze hebben niet gegeten, ze zijn er niet één mee geworden, maar het was heel dichtbij. En des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. Opvallend dat hier niet het intieme woord voor gemeenschap gebruikt wordt, het intieme woord voor één zijn, maar het meer afstandelijke woord voor metgezel zijn, voor partner in het werk zijn. Misschien hebben deze mensen wel tekenen en wonderen gedaan in zijn naam. En gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, die hebben ze geproefd en gesmaakt. Ze waren diep onder de indruk van de heerlijkheid van de hemel en van de verschrikkingen van de hel. Ze waren in beslag genomen door het woord, maar het woonde niet in hun hart. En afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Na alles wat er was, zijn ze openlijk van het geloof afgevallen. Want zo staat er verder in Hebreeën 6, want de aarde, die de regen menigmaal op haar komende indringt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, nabij de vervloeking welke haar einde is tot verbranding. Het heeft vaak geregend. De aarde dronk die regen in. Maar er kwamen distels uit de aarde. Met andere woorden, hun leven droeg geen vrucht dan de stekende vrucht van doornen en distelen. En Tot slot nog de vijfde Bijbeltekst, Hebreeën 10, vers 26. Wanneer is er geen vergeving? Zo wij willens zondigen. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als wij willens zondigen, expres, kwaadaardig, gemeen, doortrapt publiek de Heilige Geest lasteren, dan is er geen vergeving. Dit, zo zegt een zeker Godgeleerde, is niet de zonde van een verbroken hart, maar de zonde die doorkankert in afvallige, trotse en hoogmoedige geesten. Dus deze onvergeeflijke lastering is de zonde van iemand die, als we het allemaal samenvatten, van iemand die heel dichtbij geweest is. Hij of zij heeft genade geproefd en gesmaakt, maar het geloof verloochend heeft, met alles gebroken heeft en afgevallen is van het christelijk geloof. Maar wanhoop niet, ouders van dwalende kinderen, want het gaat nog veel verder. Daarna is zo iemand overgegeven aan blindheid, aan ongevoeligheid. Om de naam van de Heere en het bijzondere werk van de Heilige Geest openlijk, publiek, in het openbaar, met woord en daad te lasteren. De zonde tegen de Heilige Geest, er is er maar één, is die van openlijke, kwaadaardige afval van het geloof. Gevolgd door het willens en wetens publiek lasteren van de naam van de Heere en van de naam van de Heilige Geest. Degene die het gedaan heeft, die heeft zichzelf willens en wetens buitengesloten. Die zonde hebt u allemaal niet gedaan. Het staat wel in de Bijbel tot onze waarschuwing. Blijf ver weg van dit kwaad. En zie ondertussen uw angstige gedachten ervoor maar als. Zie uw angstige gedachten ervoor maar als vliegen die om u heen zwermen. Met andere woorden, laat ze maar gaan. Hoe meer je om je heen slaat, hoe meer last je ervan krijgt. Laat ze maar gaan, want het heeft geen betekenis voor u. Die zonde hebt u niet gedaan. Het is ondertussen de hoogste tijd om door te gaan met zondag 37. Maar laten we eerst samen gaan zingen uit Psalm 14, daarvan het zesde vers. Gij spot vergeefs, beschimpende de raad van het arme volk, dat midden in de ellende naar 's hemels troon gewoon is de oog te wenden, en zich in zijn bedrukte jammerstaat op God verlaat. We noemden u Psalm 14, vers 6.
Thank you.
Lezen we nu samen zondag 37. Vraag 101. Maar mag men ook godzalig op een godzalige manier bij de naam van God een eed zweren? Het antwoord ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten hel. Want zulke eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enig andere schepselen een eed zweren? Het antwoord nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk onoprecht zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Zweer nooit een valse eed. En we staan achtereensvolgens nog kort stil bij twee aandachtspunten. We draaien in dit geval het een keer om. Ten eerste, wat is dat een eed zweren? Vraag en antwoord 102. En wanneer mag het een eed zweren? Vraag en antwoord 101. Wat is dat een eed zweren? De catechismus zegt, het is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. God aanroepen, dat kan in stilte, in het verborgen thuis. Dat kan hier in de kerk, dat noemen we bidden. Maar Gods naam aanroepen, dat kan ook in het publiek, in het openbaar, buiten de kerk. Heren, u die alles weet en ziet, als ik niet de waarheid spreek, dan mag u mij straffen, want ik roep u tot mijn getuige, want ik zeg is de waarheid. Een eed zweren, dat is God tot de meest onafhankelijke getuige oproepen in het maatschappelijk leven, in het publieke domein. Niet in de kerk, daar staan wij altijd voor Gods aangezicht, maar bijvoorbeeld voor de rechtbank of voor een andere overheidsinstantie. En omdat God de waarheid is, zal hij, dat vraag je dan eigenlijk, het oordeel vellen over wat we op dat moment zeggen. Dus zweren doe je als christen bij de naam van God. En daarmee is een eerlijke oprechte eed voor de overheid ook tot eer van God. Je erkent daarmee immers voor iedereen dat God niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten, de rechtbank, de politiek, in het maatschappelijk leven, boven alles en iedereen staat. Hoe doen we dat, jongens en meisjes, een eed zweren? Door twee vingers, wijsvinger en middelvinger, van de rechterhand op te steken en te zeggen, maar dat moet je dus niet zomaar zeggen, dat zullen we zo meteen zien, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wanneer mag het een eed zweren? Antwoord 101 zegt er een paar dingen over. Het mag in de eerste plaats als de overheid dat van haar onderdanen vraagt, of als de nood het vordert. Bij dat laatste moet je denken aan tijden van oorlog en vervolging. Dus dat is nu niet aan de orde. Dus als de overheid het vraagt, en dan alleen, verder niet zweren dus. Alleen als de overheid het vraagt, bijvoorbeeld in een rechtszaak. Je moet iets verklaren als verdachte, als getuige of als getuigendeskundige. En de rechter zegt, wilt u een eed afleggen als bewijs dat u de waarheid spreekt? Als je als christen dan zou weigeren, zou dat een belediging zijn van de naam van de Heere God. Want wij erkennen, en op dat moment dus ook publiek, dat boven ons en boven de rechtbank de alwetende God staat. Dat noemt de catechismus een eed om de waarheid te bevestigen. Het mag in de tweede plaats ook als de overheid ons vraagt om trouw te beloven. Bijvoorbeeld als burgemeester, als politicus, militair, politiefunctionaris, arts of notaris. Zo'n ambtseed is eigenlijk een hoger beroep op God. Je zegt daarmee eigenlijk, God is mijn getuige. Hij mag mij straffen als ik niet trouw ben in mijn toezegging. De catechismus zegt daar wel bij, het moet wel zijn tot eer van God en tot heil van de naaste. Dus je moet niet zomaar lichtvaardig een eed afleggen. De vraag is, kan je wel overzien wat je belooft? Jefta zweert zonder dat hij er goed bij nadenkt. En dat doet Herodes later ook als hij zijn dansende puberdochter van alles belooft, maar het loopt in beide gevallen niet goed af. Het was niet tot Gods eer en tot heil van de medemens. Want zo zegt de catechismus, zulke eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht op een goede manier gebruikt geweest. Denk maar aan de eden die Abraham, Jozua en David in het Oude Testament gezworen hebben. En hetzelfde geldt later van Paulus in het Nieuwe Testament. Misschien denk je bij jezelf, ja, maar zei de Heer Jezus niet ooit, je mag helemaal niet zweren. Je denkt dan aan de tekst uit Matthäus 5, waar de Heer Jezus zegt, maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings, nog bij uw hoofd zult u zweren, omdat u niet één haar kunt wit of zwart maken. Je denkt terecht, waar zweerden die mensen allemaal bij? Bij de hemel? Bij de aarde? Bij Jeruzalem? Zelfs bij hun eigen hoofd? Maar laat uw woord zijn ja, ja. Nee, nee. Want boven deze is, dat is letterlijk uit de boze. Als je goed luistert naar die tekst, dan hoor je al dat dit niet ging om een eed afleggen voor de overheid. Deze mensen zweren voortdurend, de hele dag door, bij van alles en nog wat. In dagelijkse gesprekken, dat wil de Heer Jezus zeggen, moet je niet zomaar zweren en overal God tot getuigen bijroepen. Niet steeds zeggen, het is echt waar, hoor, ik zweer het je. Je ja moet gewoon ja zijn. En je nee moet gewoon nee zijn. Met andere woorden, je moet gewoon altijd de waarheid spreken. Ook in de kerk. Hoewel we daar eigenlijk niet zoiets kennen als officieel een eed afleggen, zijn er wel momenten dat we in het openbaar ja moeten zeggen. Momenten dat we ja zeggen voor God. Voor Gods alwetend oor en oog. Dus de waarde van zo'n ja in de kerk is wel net zo zwaar als een eed buiten de kerk. God is getuige bij het ja van je huwelijk. Ik zal hem of haar trouw zijn. Ik zal nooit de oorzaak worden dat mijn huwelijk breekt. Ik zal de ander echt nooit verlaten. God is getuige bij het ja van het aanvaarding van je ambt als dienaar van het woord, als ouderling of diaken. Ik zal trouw naar mijn vermogen in mijn ambt dienen en mijn leven versieren met godzaligheid. God is getuige bij het ja van je openbare belijdenis. Ik zal bij deze zaligmakende leer blijven. Altijd mijn leven godvruchtig, eerbaar en onberispelijk inrichten en mijn belijdenis versieren met goede werken, terwijl ik me onderwerp aan de vermaning van de ouderling. God is getuige bij het ja van de doop van onze kinderen. Ik zal, wij zullen ons kindje in de voorzijde leer naar mij, naar ons vermogen onderwijzen. Zijn we altijd trouw geweest in al die eden? Wie van ons is niet schuldig aan mijn eed? Wat een troost is het dat er één is die altijd de waarheid spreekt, die zelf de waarheid is. Eén die vanwege onze zwakheid zijn woord met een eed bevestigt. Ik denk aan dit woord, zeg tot hen, Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Het is een eed. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Ezechiël 33. Wat moet je je als ouder voor God beschuldigen van ontrouw, als het gaat om de belofte bij de doop van je kinderen? Maar wat is het een troost als hij iets mag zien van de eed die de Heere zelf gezworen heeft. Ik zal, desondanks, mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig mijn verbond gedenken. Wat moet je je als kind van God beschuldigen van ontrouw, als het gaat om de belofte bij je belijdenis, of bij de aanvaarding van je ambt? Maar wat is het een troost als je iets mag zien van de eden die de Heere zelf gezworen heeft, zoals deze door de mond van Jesaja de profeet, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen noch u schelden zal. Hoe vaak heb ik niet, net als Petrus, met woord en daad gezegd: ik ken de mens niet. Ontrouw. Maar daartegenover staat de trouw van God voor al de zijnen. Ik zal niet feilen in mijn trouw, Psalm 89. God liegt nooit, jongens en meisjes. Wat hij belooft, gemeente, dat doet hij. En God zegt met een eed twee dingen. Ik heb, dat is zijn eerste eed, geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Maar als jij, als u dat niet doet, voor wie zich niet bekeert, geldt deze tweede eed. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn: u zult in mijn rust niet ingaan. Gemeente, vergeet het nooit. God houdt getrouw zijn woord. Amen. We eindigen met dankzegging. U laat niet varen het werk uw handen. Zo begonnen we de dienst. En zo mogen we de dienst ook eindigen. U houdt getrouw uw woord. En zo heeft u vanmorgen ons uw woord voorgehouden. Een ernstige waarschuwing om niet openlijk te lasteren tegen de Heilige Geest. Want dan zullen we horen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid heeft gewerkt. Gij had geen lust aan mij, dood. Gij, ga maar weg, want ik ken u niet. En dan zullen we zeggen: Heer, hebben we in uw naam niet geprofeteerd? Hebben we in uw naam geen duivelen uitgeworpen? Hebben we in uw naam niet op zondag de preek gelezen? Hebben we in uw naam niet, en vul het verder maar in, Heere. Maar als u dan moet zeggen: ik ken u niet, dan gaan we voor eeuwig verloren. Maar Heere, wat is het dan een wonder dat er een goddelijke maar is, dat u nou uw Zoon naar deze wereld gezonden heeft om te lijden en te sterven voor al die vuile zonden die we dagelijks bedreven hebben of nog bedrijven. Voor die zonde is er vergeving Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Heere, er is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht, kinderlijk gevreesd. Heb dank, Heere, voor deze ochtend. Ga met ons, breng ons veilig thuis en ook vanmiddag weer onder uw woord. Sterk dominee Labbé, wilt u hem veilig bij ons brengen? Wilt u geven dat het overdag te helder voor de geest mag komen, dat hij rijk mag uitdelen van die menigelei genade Gods? Heere, zegen deze dag, we vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot met elkaar Psalm 89, vers 13 en 14. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligden wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En wat er verder volgt in het 14e vers, we noemden u Psalm 89, vers 13 en 14. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.